Hey, Beatrice hier. Welkom bij mijn podcast over vrouwen en seksualiteit. Vandaag zijn we bij mijn goede vriendin Joke. Zij heeft een schoonheidssalon en Sophie krijgt hier een heerlijke behandeling. En ondertussen ben ik met haar in gesprek over haar eerste seksuele ervaringen en haar seksleven. Ik ken Joke al sinds 1984, Joke.
Ik denk 1984.
Joke heeft nog mij opgemaakt toen ik ging trouwen.
Ja.
We weten dat als je op de bank ligt bij Joke, dan ben je gewoon heel open. En zwangere vrouwen zijn natuurlijk heel open. Maar vrouwen die bij de schoonheidsspecialisten op de bank liggen ook. Het is gewoon omdat je lichamelijk wordt aangeraakt en je geeft je over. En je ligt horizontaal. Dat doet iets met dat is ook als je bij de kapper bent.
Ja, ik vind een schoonheidsspecialist nog iets intiemer, omdat bij de kapper zit je en hier lig je echt en raak je iemand echt aan. Dat kan op allerlei manieren zijn natuurlijk. Normaal zeggen we wat in de schoonheidssalon gezegd wordt, blijft in de schoonheidssalon. Maar dat gaan we nu niet doen. Dus we gaan gewoon gezellig een beetje babbelen.
Dus ik wilde aan jou vragen, Sophie. Wat is jouw verhouding met jouw beauty, met jouw schoonheid?
Ik ben zelf gek op mijn lange haar.
Dat is een prachtig haar.
Ja, ja, dat is ook een sieraad. Klopt.
Maar Sophie heeft ook een hele mooie huid.
Oh, vind je?
Ja, vind ik. Mag ik vragen hoe oud je bent, Sophie?
33.
Nou, had ik het goed geschat. Ik had het prachtig huid. Ja, mooie, strakke huid.
En ook een mooie, goede tinten heb je. Mooie kleur.
Oh, vind je?
Ja.
Nou, daar ben ik juist een beetje onzeker over.
Waarom dan?
Want daarom wilde ik graag naar Joke toe. Omdat er zoveel roodheid in mijn gezicht zit. En dat was vroeger niet. Dus ik ben benieuwd hoe dat komt en wat ik daaraan kan doen.
Okay.
Behalve een beetje make-up eroverheen smeren.
Ja, een beetje make-up is natuurlijk een beetje kasmiezer, gewoon even weg. Maar Sophie, het is gewoon, je huid wordt ietsje ouder. Hè? Het is geen huid meer van 20. Het is een stevige huid. Adertjes liggen op de wangen vrij dicht aan de oppervlakte. Als het warm wordt of koud, of je komt van de warmte in de kou, dan heb je gewoon een beetje, dan zetten die adertjes uit. Dat noem je in principe een gezonde blos. Mensen die een blos hebben, willen hem nooit. En mensen die bleek zijn, willen een blos. het is geen couperoos, maar je moet wel zorgen de komende jaren dat je altijd goed je huid incremt. Doe je dat altijd?
Heel veel.
Dat dacht ik
al.
Ik ben
gek op crèmetjes.
En dat hoor ik heel erg graag. Ik denk dat Sophie niet erg onzeker hoeft te zijn over de uiterlijk.
Nee, maar ik vind een beetje een rode wangen vind ik altijd
ik
juist aantrekkelijk.
Ik vind dat mooi. Ik doe altijd een beetje rouge.
Ik ook. Ik doe altijd zelf rood op mijn wangen.
Dus
grappig.
Goed, huidverzorging is natuurlijk een belangrijk iets. Sophie, ik zie dat je dat gewoon doet. Ik kan het ook voelen hè, als ik langs je huid ga. Hier ook een beetje. Dus dat lijkt me niet de eerste zorg. Maak je huid ook goed schoon? Doe je dat allemaal?
Meestal wel, maar
soms
niet altijd. Nee, soms val ik in mijn bed met make-up nog op.
Nou, zelfs ik doe dat wel eens hoor.
Ja.
Maar normaal maak je huid natuurlijk wel schoon.
Ja.
Oké. Okay. Mag ik vragen, je hebt prachtig haar. Haal je hier wel eens iets weg? Of zit daar eigenlijk niks wat je stoort?
Vooral hier.
Op je kin van haartjes. En die pluk je gewoon met pincet?
Ja.
Oh, ik voel dat een paar haartjes. Stoor je daaraan?
Ja, tuurlijk.
Doe je dat elke dag bijwerken?
Nou, elke ochtend even checken.
Ja.
Ja.
Heel goed. Het is niet de moeite van het harsen, want het zit bijna niks. Voor iemand die zo donker is, ben je niet echt overbehaard. Andere vraag. Hars je benen, oksels, lezen je?
Ik heb heel lang gelezerd.
Ja.
En nu scheer ik het een beetje.
Heeft geholpen bij deze behandeling?
Heel goed.
Heb je benen ook bikini-stuk gedaan? Oksels?
Alles.
Alles. Heeft
van
geholpen?
Top tot teen.
Goed.
Ja.
Want in haar type kan je zien dat ze donker is van haar. Nou, dit is fantastisch.
Maar dat lezeren, ook je schaamhaar gelezerd?
Ja. Alles.
Was dat pijnlijk of niet?
Nee, helemaal niet.
Nee? Ja, ik weet niks van lezeren.
Op gevoelige plekjes voel je het een klein beetje, maar echt te verwaarlozen.
Heb je vroeger ook geharst?
Ja.
Bikinigas, vond je dat pijnlijker dan lezeren?
Ja, zeker weten pijnlijker. Maar daar kon ik ook best goed tegen.
Ja, ze is waarschijnlijk geen pieper.
Maar Sophie, even voor mijn nieuwsgierigheid. Nou, jouw schaamhaar is blijvend weg.
Nee, want na verloop van tijd komt het langzaam een beetje terug. En het is niet helemaal verdwenen.
Nee.
Het duurt alleen langer voordat het teruggroeit. Dus je hoeft minder vaak te scheren. En de haartjes zijn ook dunner en zachter.
Ja. Oké. Okay.
klopt precies wat ze zegt. Hij leest natuurlijk ook al heel lang. Haar voor het lezen moet in een bepaalde fase zijn, hè, Sofie. Dat zal je gehoord hebben van de behandelaar. Ja, behandelaar zegt, helemaal wegkrijgen doe je het nooit. Maar je maakt het wel veel minder. En je hebt geen ingegroeide haren. Want ingegroeide haren zijn heel vervelend in je bikini-stuk. Daar krijg je pukkels van. Dus lezen er. Maar veel jonge mensen lezen er alles, ook wel veel vrouwen die toch een beetje haar laten staan. Omdat ze denken, als ik over 45 ben, dan wil ik niet alles kaal hebben.
Nee.
Dat varieert heel sterk. Dan spreek je daar met je vriendin ook over?
Ja, tuurlijk. Ligt eraan wie?
Oh. Ja. Toch wel een beetje vrouwen.
Als ik ze nog wil daten, dan hou ik het een beetje mysterieus.
Nee, dat ga
ik
niet zeggen. Natuurlijk niet. Het moet heel mysterieus. We hebben hier wel eens een soort noodgeval dat iemand belde en zegt... Joke, ik moet vanavond zeggen, nee, ik ben vol. Joke, het is een absoluut noodgeval. En dan hars ik nog eventjes hoor, Sophie. Want je begrijpt, Joke, echt wel wat er aan de hand is, hoor.
Echt lief van Joke.
En er is wel heel veel verschil tussen... 10, 20, 15 jaar geleden, toen het echte ontharen... dat is best wel een interessant onderwerp, ja. Echte kaal, alles kaal maken... is gekomen naar Sex and the City, de aflevering van Sex and the City.
Oh ja?
Daar werd voor het eerst over Brazilian wax gesproken. Ik wist niet echt wat dat was. Ik had wel eens van een Amerikaanse klant gehoord. En dat heeft toen een enorme vlucht genomen.
Maar toch ook, denk ik, de ontwikkeling van de porno-sites. Hè? Want daar zie je ook ontzettend veel... daar zie je haast geen schaamhaar.
Nee.
Hè? Dus je ziet daar allemaal... Ja,
kaal.
En heel veel vrouwen denken dat mannen dat fijn vinden. Ja. Terwijl ik me afvraag of mannen het wel zo leuk vinden, zo helemaal kaal.
Volgens mij heeft iedereen een beetje een andere voorkeur.
Ik vind helemaal kaal vind ik echt wel heel erg kaal.
Ik vind het ook zo kinderlijk.
Maar ik weet niet hoe het met hele jonge meiden... De hele jonge meiden willen echt alles weg hebben. Alles.
Je wil toch geen kinderkutje? Ja, je wil gewoon een volwassen vrouw zijn.
Ja,
ik vind het fijn om alles weg te hebben.
Ja,
ik vind dat er
mooi
goed uitziet.
Ja.
Maar ik heb ook vriendinnen inderdaad die een driehoekje laten staan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf ook een beetje te onhandig voor ben. Dus als ik dat probeer, dan wordt niet beter.
Dan wordt de vorm niet goed. Ondertussen heb ik je huid schoongemaakt. Ik heb een beetje vochtemulsie, want je hebt wel een droge huid.
Mm-hmm.
Een beetje oogcrème gehad. Ik heb even met het rolletje gerold.
Maar Sophie, nog even. Dus ja. jij zegt, ik ben te onhandig om zelf te scheren, bedoel jij?
Nou, om er een mooi driehoekje van te maken, dat is me nog nooit gelukt. Maar ik vind het ook prima bij mezelf. Ik voel me er geen klein meisje door.
Nee. Nou, en ook niet bloot, dat je ineens kaal bent daar. Dat je alleen maar dat is de kleine schaamlippen in zicht zijn.
Nee, ik heb geen probleem met naaktpijn.
Ik heb het ook zien veranderen. Hè? Het is een modeverschijnsel.
Het is een modeverschijnsel.
Ik weet niet of iedereen meteen dan aan porno denkt. Dames willen het gewoon mooi, vinden het netjes, vinden het schoon.
Je ziet nu steeds meer meiden die hun okselhaar laten staan of stoppen met hun benen te scheren.
Maar wie dan?
Ik weet wat ik zo vreselijk vind.
Heel veel meiden?
Nou, ik niet. Ik zie nooit iemand hier die dat doet.
Wat?
In die okselhaar en schaamhaar, benen haar
laten staan. Op de kunstacademie scheert niemand zijn benen meer. Voor
is dat een soort
dat
statement, Sophie?
Deels. Ja, ik denk dat dat ook weer voor iedereen anders ligt. Maar
daar
ik heb één vriendin die vond het een hele hoge drempel. Maar die heeft toen op een gegeven moment besloten om haar okselhaar te laten staan en haar schaamhaar te laten staan. En ze werkt het een klein beetje bij. En ze heeft zich nog nooit zo sexy gevoeld.
Dus nu met een beetje schaamhaar?
Ja. En okselhaar.
Maar afgezien van hoe het nou staat, hè, en wat je ervan vindt. Ik vind het gewoon, als je het scheert, dan eigenlijk al, dan is het diezelfde avond of de volgende dag nog goed. Hè? Maar eigenlijk al na 2 dagen begint het te groeien en te kriebelen, te jeuken. En dan moet je het eigenlijk voor je goede fatsoen alweer doen. Want anders heb je gewoon schuurpapier.
Daarom zal de schone special het scheren nooit adviseren. Het is altijd hars of iets anders. Of ik maar het verwondert me, Sophie. Want ik ken geen enkele klant die beenhaar of okselhaar laat staan. Echt helemaal niemand. Julia Roberts ooit jaren terug, blijkbaar met een filmpremière. Lelijk vind ik het niet eens. Ik vind okselhaar nog minder lelijk dan benen. Ik vind beenhaar echt niet leuk.
Okselhaar vind ik echt...
Dat vind jij weer.
Dat vind ik niet leuk.
Ik hou niet van haren op benen.
En lange haren op benen ook niet.
Of nee. Moeten blonde haartjes zijn. Hele kleine interessant kleine onderwerp, jongens. Hoogstaand, maar het is... Nee, dat ken ik niet. Sophie, echt niet. Maar het, ongetwijfeld
ik
zullen mensen...
Ik denk dat langzaam maar zeker steeds meer terug geaccepteerd wordt.
Nou, dan zal ik dat
vooral,
zeker merken.
Vooral dat jeuken vind ik zo vreselijk als je scheert hier beneden. En dan moet je haar harsen inderdaad. En dan komt het langzamerhand terug. Dat snap ik, ja.
Ja, Amerikaanse.
Ik heb geen last van jeuk, maar misschien komt dat omdat ik dus lang heb gelezerd.
Ja, bij jou zijn de haren bijna weg, Sophie. Ja, die wortel is weg. Goed, heel Amerika scheert. Elke Amerikaanse klant scheert. Elke Amerikaanse klant scheert. Nee, dat vinden zij Europees.
Waarom?
Dat in Amerika iedereen alles elke dag scheert.
Terwijl de Brazilian wax uit Sex in the City komt.
Ja, daar heb je een beetje gelijk aan. Maar daarvoor is altijd, alles moet weg. Armhaar, alles. Alles moet weg.
Hé, nou ben ik toch natuurlijk super nieuwsgierig. Ik doe blijvend research voor mijn boeken. En we hebben natuurlijk samen al een heel gesprek daarover gehad. Hè? Waar hadden we het toen ook alweer over?
Ik had jouw interview gelezen, wat in de Volkskrant heeft gestaan.
Ja.
En naar aanleiding daarvan raakten we aan de praat. Dus heel veel onderwerpen die daarin stonden, hebben we besproken.
Ja.
En nu ik het boek aan het lezen was, kwamen er ook weer dingen uit het boek. Nou ja, zo.
Ja, herkende je er iets in? Of, want ik kom natuurlijk uit een hele andere generatie. Hè?
Ja, ik herkende heel veel. Ik heb sowieso het boek met heel veel plezier gelezen. Ik vind het heel leuk hoe je jezelf niet
spaart.
Je spaart jezelf niet als je jezelf omschrijft. En tegelijkertijd, omdat je jezelf van jong meisje af aan beschrijft, groei je een beetje mee. En ik heb daardoor mezelf heel de tijd een beetje opnieuw langs de meetlat gelegd. Dus het was ook een klein beetje een soort therapeutische ervaring.
Een soort journey langs je eigen jeugd.
Ja.
Wat leuk.
Opnieuw alles zo even heroverwegen.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Bijvoorbeeld voor het eerst ongesteld worden. Wanneer was dat bij jou?
Ik weet niet meer hoe oud ik was, maar ik was op ponykamp. Dus dat was heel ongelukkig. En ik durfde het aan niemand te vertellen.
En meteen heftig, of een beetje maar?
Best wel heftig, ja. En toen, ik denk dat ik toen één keer eerder ongesteld ben geweest, maar een heel klein beetje.
Ja.
Wat ik toen maar gewoon heb genegeerd. Want ik wilde het niet zo graag als jij. Volgens mij heb ik toen daar maandverband in de badkamer gevonden en dat maar gebruikt. Bij thuiskomst heb ik het aan mijn moeder verteld. Ik vond het heel spannend. Ik schaamde me er een beetje voor.
Oh ja?
Ja.
Het blijft vreemd, hè?
Vaak... Dus naar je moeder toe ook een beetje?
Ja.
Gêne.
Ja, over het algemeen. Over die gebeurtenis. Al dat bloed dat uit mij kwam op die intieme plek. Ik was daar helemaal niet op voorbereid. Ik was er niet klaar voor.
Nee.
Ik denk dus dat Sophie, dat heel veel, ook jongen van haar leeftijd, toch die gêne hebben gehad vroeger. Ik denk dat dat heel erg veel gebeurd is. Heel veel. Ik weet niet hoe het nu is. Ik weet niet of het in alle gezinnen heel open is. Dat weet ik niet. Volgens mij is het nog steeds...
Weet jij het van jouw vriendinnen?
Ja, want bijvoorbeeld mijn zus, mm-hmm. Die werd het ietsje later. Ze is anderhalf jaar jonger. Die was zo trots. Die begon het van de daken te schreeuwen. Ja,
het was heel verschillend, denk ik, hè?
Al mijn vriendinnen waren er bij ons in de tuin. Ze kwamen naar buiten rennen. Ze moest bijna huilen van geluk.
Oh. Ja, nou, ik denk een beetje. Ik vond het ook te gek dat ik eindelijk.
Grote.
Of bij de grote vrouwen kon horen. Ja, bij de vrouwen van de bloedgenootschap. Ja, maar ik heb. Wat jij vertelt, de eerste keer was een klein beetje. En toen was ik heel erg teleurgesteld dat het al na een halve dag ophield. En toen dacht ik: oh god, ik heb me vergist. Toen een maand later gingen de sluizen echt goed open.
En jij kon er thuis toch wel over praten?
Ja.
Beetje, ja.
Ja, jawel. Ja. Mijn moeder was ook een beetje...
Besmuikt.
Een beetje besmuikt. Mijn moeder was niet... Het was ook een beetje preuts, mijn moeder. Maar mijn zusje Marina, die vond het heel interessant om daarover te praten met mij.
Ja.
Een oude zus. Ja, die vindt het...
Jij had het bij hen al zien gebeuren.
Ja. Ja, en in mijn tijd gingen die maandverbandjes... Die waren van stof, van badstof. Hè, dus die, je ging...
Heel duurzaam.
Ja, Dus je gooide al je,
net als
je bloedverbandjes in een emmer. Dus ik had al die emmers al zien staan. Dus dat vond ik super interessant. Want ik dacht, hé, wat is dat daar, die bloedemmers, weet je wel? Sophie.
Ja?
Kijk, bij iedere vrouw hoort ook gewoon de eerste seksuele ervaring. Hè? Hoe is die? Die is heel belangrijk natuurlijk. Hoe was die bij jou?
Ik vond het heel erg spannend en ik had er heel veel zin in. Ik keek er al een lange tijd naar uit. En met wie, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Dus toen het moment daar was, was ik eigenlijk op schoolreisje in een skigebied. En we gingen 's avonds nog iets drinken in een après-ski-bar. En ik was met een veel oudere snowboardleraar aan de praat geraakt, die ik natuurlijk hartstikke spannend vond.
Ja.
En op een gegeven moment, we waren zo aan het praten, volgens mij op een gegeven moment waren we aan het zoenen. En toen keek ik om en toen waren alle klasgenoten weg. En toen zag hij zijn kans. Ik was 15, hij was 30. Achteraf denk ik, nou ja, waar was hij mee bezig eigenlijk? Maar ik zat daar toen niet mee. Toen nodigde hij mij bij hem thuis uit. Toen was wel meteen duidelijk wat er ging gebeuren. Hij vroeg ook, weet je het zeker? En toen, hij was daar natuurlijk ook tijdelijk als skileraar. En hij logeerde bij een heel oud vrouwtje op een kamertje. En alles was daar van hout. We moesten met z'n tweeën tegelijk de traptredes nemen. Zodat zij niet zou horen
kraken,
dat er
dubbele kraken.
Iemand op bezoek was.
Oh, geweldig.
Alles kraakte. Oh, dat bed ook. En op een gegeven moment liep die zo om het bed heen. Dat zal ik nooit vergeten. Met zo'n heel groot apparaat, dat had ik nog nooit gezien. Schrok ik een beetje van.
Kan wel een beetje voorstellen.
Jij dacht, godverdorie, dat moet er straks allemaal in.
Toen heb ik het gewoon een beetje over me heen laten komen. En daarna ben ik weer teruggegaan naar waar we allemaal logeerden. En toen kwam ik daar aan. Toen dacht ik, ik ga heel stilletjes naar binnen sluipen. En toen deed ik de deur open. Toen zat iedereen in de slaapzaal helemaal in rep en roer. Sommigen waren aan het huilen, want ik was kwijt.
Oh, jee.
Ze wisten niet wat je aan het doen was. Dat had je niet gezegd. Oh, dus toen kwam ze aan. Ontmaagd.
Dat heb ik toen niet aan de groep verteld.
Heb je niet verteld?
Nee.
Wist hij dat jij 15 was, Sophie?
Die meneer?
Ja.
Durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk het wel. Plus, ik was er met een hele schoolklas kinderen. Dus.
En de volgende dag zag je hem weer?
Nee, ik heb hem nooit meer gezien.
Oh, nee?
Het is heel ontzettend.
Jeetje, en vond je dat vervelend?
Nee.
Helemaal niet.
Nee, het was me niet om hem te doen.
Nee.
Ik wilde weten hoe het was. En ik vond hem achteraf ook eigenlijk niet heel aardig. Maar hij was wel knap. Ja.
En was hij wel lief?
En het eerst wel. Daarna zei hij, oh, ik loop met je mee. Ik breng je terug. Maar toen halverwege, toen kwam dat huisje in zicht. En toen begon hij me uit te zwaaien. Toen mocht ik alleen teruglopen.
Was wel heel gedronken? Heel had je gehand. Gedronken?
Ja, zeker.
Veel voor een jong meisje?
Ja.
Hey.
Weet je niet meer. Ongetwijfeld. Nou, het was wel een après-ski.
Gedronken vind ik toch niet
bar.
Netjes.
Nee, in deze is het wel een MeToo. Het is eigenlijk een MeToo'tje, hè?
Ja, ik vind het eigenlijk buiten. Ik vind het niet netjes.
Want hij had zelf 33. Als ik denk aan een man van 30 die met een meisje van 15 naar bed gaat, dan heb ik daar grote vraagtekens bij.
Ja.
Maar ook omdat hij natuurlijk hij was jouw leraar.
Hè? Hij was niet mijn skileraar.
Oh, dat dacht ik.
Ja, maar skileraren hebben een enorme aantrekkingskracht.
Ja,
hè?
Die hebben
skileraren zijn. Ja.
Hij was snowboardleraar.
Nou, dat is
nog stoerder.
Heel cool.
Ja, en dan in die rode pakken. En, ja. Oh ja, dus
hij had een baardje, dat weet ik nog heel goed.
Maar is het dan een beetje goed?
Oh, dat weet ik niet meer. Maar ik denk het wel. Hij had een heel goed fysiek. Volgens mij was hij Duits.
Ja. Maar skileraren, ja. De zanger van de band.
Vond jij het pijnlijk, die ontmaagding?
Een klein beetje, maar ja, het ging wel.
En was je niet bang?
Hij was wel lief voor mij tijdens de daad. Een soort van begeleidend.
Ja.
Was je niet bang om zwanger te worden?
Nee, daar heb ik geen seconde bij stilgestaan.
Gebruikte hij een condoom?
Nou, volgens mij wel.
Oh. Dat is minstens nog iets nets. Ja. Ja, dus toch, stel voor dat je van het eerste keertje zwanger bent.
Ja, hey, maar toen was je ontmaagd en dacht je, hey, dat is ook weer gebeurd. Hè?
Precies.
Ja. Ja. En toen daarna, was je toen daarna ineens geïnteresseerd meer in jongens? Dat je dacht, nou ga ik het eens een keer...
Dat is een goede vraag.
Met een vriendje doen of zo? Of dacht je van, nou, dit is wel even goed zo?
Nou, door het lezen van jouw boek ben ik opnieuw soort van gaan heroverwegen wat er in die tijd allemaal gebeurde en, mm-hmm. en wat daarachter zat. Ik denk dat ik meer op zoek was naar aandacht dan dat ik daadwerkelijk seks wilde.
Mm-hmm.
Maar dat is wel wat ik vaak deed. Met veel wisselende jongens.
Ja.
Ik was vaak niet zo heel lang geïnteresseerd in dezelfde.
En dat was voor jou oké?
Ja.
Slikte je toen de pil, Sophie? Was je dan nooit bang om een geslachtsziekte te krijgen? Of om zwanger te worden?
Nee, ik was daar heel zorgeloos en achteraf naïef en dom in.
Ja, dat is toch wel.
Ja, nooit zwanger geworden tegen je wens.
Jawel, ik heb 2 keer een abortus laten plegen.
Mm-hmm.
En de eerste keer was dat natuurlijk gewoon heel erg dom. En ik schrok er ontzettend van. Toen heb ik me voorgenomen dat dat me nooit meer zou overkomen. En heel veel jaar later had ik het uitgemaakt met een vriendje. Toen dacht ik, oh, dit is het moment waarop ik mijn spiraal even kan laten verwijderen. Om het even rust te geven, geen hormonen en zo.
Mm-hmm.
Toen op een onbewaakt moment maakte dat vriendje het weer goed met mij. En toen raakte ik zwanger van hem. Maar dat vriendje wilde ik toch niet terug. En ik wilde ook helemaal geen kind. Dat wist ik heel zeker. Dus dat vond ik heel stom van mezelf. Dat ik zo'n ingreep 2 keer heb moeten laten uitvoeren. Dat vond ik een beetje onvergeeflijk. Maar die abortus zelf vond ik niet moeilijk. Daar heb ik geen psychische schade.
Nee, achteraf ook
van
niet.
Opgelopen, nee.
Gewoon opgelucht.
Extreem. Ja,
tuurlijk. Ja. Ik heb ook 2 abortussen gedaan.
Ik heb het gelezen in je boek.
En ik was ook echt opgelucht over. Ik vond het gewoon ook echt zo fijn dat we in deze tijd leven en dat je dat gewoon kon doen.
Ik was zo zeker van mijn zaak. Ik was bij die mevrouw en eigenlijk moet je dan een paar dagen bedenktijd nemen en daarna terugkomen. En ik was zo hopeloos. Ik zei, ik wil echt heel graag nu meteen. En ze was overtuigd van mijn overtuiging.
En toen
dus
heeft
ik mocht
ook
zelfs meteen behandeld worden.
Oh, wat goed. Ja. Ja, dat is op dit moment een discussie, hè, in de Kamer. Hè?
Is dat zo?
Ja, die 5 dagen bedenktijd. Ja. Dat vinden sommige partijen, en dat ben ik met ze eens, best wel betuttelend eigenlijk.
Want vrouwen, is ook heel betuttelend.
Je doet niet zomaar een abortus. Hè? Dat wil je ook echt.
Er zijn natuurlijk wel weer bepaalde partijen die vinden dat je dan eerst moet wachten.
Ja, dat zijn
alsof je daar niet eerder over nagedacht hebt.
De christelijke partijen, CDA en
tuurlijk,
CU.
Het is nou niet alsof je via je neus snijdt. Ik bedoel, zo prettig is het ook allemaal niet.
Maar waarschijnlijk willen zij het allerliefst dat het helemaal niet uitgevoerd
wordt.
Ja,
SGP zeker, ja.
In alle landen, ook in Amerika, zijn er op het ogenblik weer wetten in voorbereiding om het abortus weer te bemoeilijken.
Dus daar moeten we heel erg op letten. Doorgevoerd volgens mij in Amerika, in verschillende staten.
Ja, in bepaalde staten. Ja.
Daar moeten we heel erg op letten dat we niet die kant weer op gaan, hè, van die betutteling van vrouwen. En daar moeten we echt voor waken, hoor, dat we niet die kant weer op gaan. Ja, ik ken wel meer vrouwen die een paar keer een abortus hebben laten doen.
Ja. Leuk om te horen van jou ook dat je zo zeker was. Ik denk dat heel veel vrouwen dat hebben. Van, nee, ik wil dit niet. En dus...
Ja, het volgende punt dient zich natuurlijk wel aan. Stel voor, je hebt 1 of 2 keer een abortus laten doen en daarna wil je wel zwanger worden en het lukt niet. Dan ben je natuurlijk toch bang dat je iets gedaan hebt waardoor je lichaam niet meer wil. Wat zijn dan de schuldgevoelens?
Nou ja, ik denk dat het heel pijnlijk zal zijn als je dan niet meer zwanger kunt raken.
Dat gebeurt, hè? Dat heb ik ook best wel gehoord. Mm-hmm. Dus iemand in het verleden en het later niet meer lukt.
Nee.
En denkt, ik had dat nooit mogen doen. Ik heb iets beschadigd in mijn lichaam. Dat hoor je. En dan heb je misschien toch spijt.
Aan de andere kant, als je 2 keer zwanger bent geworden, dan weet je ook dat je een heel vruchtbare vrouw bent. Hè?
Ja, maar het kan toch daarna dat het toch nog mislukt, Beatrice?
Nou, het is wel zo dat als je 2 keer snel zwanger bent gegaan.
Ja, is dat wel een soort...
Ja is wel dan weet je gewoon, oké, ik ben een vruchtbare vrouw. Ja.
Alright.
Ja, dat is wel zo.
Ik heb nooit een kinderwens gehad en ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
Oh nee?
Nee, tenminste, daar ben ik vrij zeker van.
Ja. Voelde je dat al vrij vroeg in je, als meisje? Of,
ja,
of...
maar toen ik heel jong was, toen wist ik natuurlijk ook dat dat nog best zou kunnen veranderen.
Ja.
Hoewel ik altijd heb gedacht dat dat niet zou gebeuren.
Sophie, wij zijn gelijkgestemd. Ik wist toen ik 18 was dat ik al geen kinderen wilde. En ik heb ze ook niet, ik heb ze niet gekregen, ik heb ze nooit genomen. Laat het me nemen. Maar het is niet zo vreemd. Alhoewel nog steeds wel, als je ergens komt, en met name op jouw leeftijd, zo in de 30, dan gaan mensen vragen: hebben jullie kinderen? Dat wordt een moeilijke vraag. En dan zei ik altijd: wij hebben gewenst geen kinderen.
Ja.
Dan moet je, want straks gaan ze het vragen hoor.
Ja, en denk, dat gebeurt heel vaak.
Hoezo? Dus ik gewenst geen kinderen. Dat
weet
is,
je wat ik gek vind? Als ik zou zeggen, ja, ik wil heel graag kinderen, 3 of zo, dan neemt iedereen dat voor waarheid aan.
Mm-hmm.
Dan is het gesprek klaar. Als ik zeg, nee, ik wil geen kinderen.
Dan begint de discussie. Waarom
ja,
niet?
Vaak geloven mensen het niet. Of ze zeggen, oh, wacht maar, dat tot komt juiste... nog wel. Ja. Dat vind ik het meest irritant. Of mensen denken dat er iets mis is met je, of
ja,
dat je een nare ervaring hebt gehad.
Ja, zwaar.
Ja, ja.
Waarom? Nou, ja, nu doe ik het zelf. Maar waarom heb jij die beslissing genomen?
Ik weet wel zeker dat mijn ouders hadden verschrikkelijk nare scheiding. En ik wist toen al, ik ga niet aan kinderen beginnen. Ik weet niet goed, ik wist dat toen al. Ik ben nog steeds met een man die ik toen had ontmoet. Mijn jeugdliefde, gelukkig wilde hij ook niet. Dus dat kwam goed uit, want anders zou het heel moeilijk zijn geworden. Maar wat wilde ik zeggen? Dus mensen die geen kinderen... op een gegeven moment kom je in de leeftijd. Jouw vriendinnetjes zijn ook 3, 4, 35. Die gaan allemaal kinderen krijgen of willen kinderen. Dan komt het andere. Dan krijg je een soort chantage. Dan gaan namelijk vriendinnen zeggen: je weet niet wat je mist.
Nee, ik heb dat van zelf. Mij niet.
Nou, mijn hele goede vriendin. En toen zei ik tegen haar: als je nu niet ophoudt hierover. En toen zei ze: nee, maar Joke, ik ken haar echt zo lang. Je weet, omdat je niet hebt meegemaakt. Toen zei ik: nou, er zijn meer dingen die ik niet heb meegemaakt, die ik echt niet wil.
Ja.
Maar in je 30e jaren gaat dat beginnen. Het is echt waar. Het is echt waar. Dan gaat iedereen zeuren.
Of mensen zeggen: oh, maar je zou zo'n leuke moeder
zijn.
Ja. En dan denk ik: ja, ja, ik zou ook een hele leuke serveerster zijn.
Ja. Maar
dat betekent niet dat
goed.
Ik dat moet doen.
Dat ja, vind ik wel goed.
Ik vind het interessant dat jij het al zo jong voelde, hè?
Ja,
ik dus ook,
en dat is
dus,
heb jij helemaal niet omdat je je daarvoor moet verantwoorden, maar weet je waar dat van waar die wens vandaan komt?
Nou, er zijn 1000 redenen die ik zou kunnen noemen,
mm-hmm,
waarom ik geen kinderen zou willen, maar ik denk dat er uiteindelijk op neerkomt: of je wilt het wel of je wilt het niet. En ik denk zelfs dat omdat het zo normaal is en geaccepteerd, dat ook heel veel vrouwen die wel kinderen krijgen er misschien te weinig bij hebben stilgestaan en het misschien bij nader inzien, ja, daar kom je nooit meer op terug, misschien gelukkiger waren geweest als ze geen moeder waren geworden.
Ja, maar speelt het voor jou ook mee dat je zegt van: god, ik heb gewoon mijn eigen carrière, ik wil de galerie doen. Bijvoorbeeld mijn vriendin Mai, precies hetzelfde, die heeft ook nooit kinderen gewild. Altijd heel duidelijk over geweest. Zij wou gewoon, ze is kunstschilder en dat is haar passie. En ze wil gewoon alle tijd daaraan geven.
Ja. Nou, dat is ook zo. En ik heb een heel druk en vol leven. En als ik naar mijn agenda kijk, dan denk ik: hoe zou dat ooit moeten kunnen? Maar aan de andere kant, als ik heel graag moeder van 5 kinderen had willen worden, dan had dat makkelijk gepast.
Dat had gekund, dat had wel gekund. Maar de trend op de grachtengordel is toch wel, dat merk ik heel sterk, dat mensen zo 6, 7, 38 pas het eerste kind nemen, omdat daarvoor toch de carrière moet, het huis, merk ik echt aan de kanten. En dan wordt het wel een beetje precair. Dan moet je een klein beetje opschieten, 36, 37, 38.
Ja, nee.
En willen ze vaak nog 2 of 3, want het is zo leuk. En dan kan het ook wel eens moeilijk worden, want dan ben je toch iets ouder. Eigenlijk voor kinderen krijgen, dan moet je gezond en jong. Maar ik bemerk wel die trend. En als het dan niet lukt, dan...
Je kunt beter rond je 32e, 34e.
Dat is een goede leeftijd.
Dat is een hele goede leeftijd.
Ja.
Hey, maar die verhalen die je las over mijn carrière als verloskundige, vond je dat wel interessant?
Heel inspirerend. Omdat je zo gepassioneerd bent over wat je doet. En toen ik begon met het boek te lezen, toen wist ik natuurlijk al dat je verloskundige bent geworden. En het was heel mooi om te lezen hoe dat zich eigenlijk al in een heel vroeg stadium ontvouwde. En ook hoe bewust je met je eigen ontwikkelende vrouwelijkheid en seksualiteit bent omgegaan. Of hoe bewust je dat hebt ervaren. Want je kunt dat nog heel goed omschrijven. Ook al is het nog van heel lang geleden toen je heel klein was. Het was mooi om te zien dat je zo soort je bestemming hebt gevonden. Echt alsof dat voorbestemd was.
Dat vond ik ook.
Ja.
Echt geweldig.
Ja, dat voelde ook zo. Want ik daarvoor had ik echt zoiets. Wat moet ik in Gods Heere naam...
Je bent nog iets van ergotherapie gaan doen. Gedaan, hè?
Nee, ja, een hele verkeerde opleiding. Ja. En daarna dacht ik echt...
En toen ik jou leerde kennen, was je natuurlijk al vroedvrouw.
Ja.
En toen je bij dat afstuderen die speech mocht houden... en je vader was erbij en je kon je eigen verhaal kwijt... op die opleiding die zo streng was toen je eraan begon. Toen kreeg ik tranen in mijn ogen.
Ja, vond ik ook. Ik vond het ook
mooi. Echt een overwinning.
Mooi. Ja.
Oh, mooi om te horen.
Vind ik ook mooi.
Ja.
Dat is mooi.
Met die prachtige professor Kloosterman.
Dat was een heel bekende naam, hè.
Maar die ik eigenlijk al tijdens mijn examen wilde versieren.
Dat heb je niet gedaan, of wel?
Nee, wel geflirt.
Ja, wel geflirt. Had
ik een 9 voor mijn examen.
Was dat een extra motivatie om goed te presteren?
Nee, maar ik weet wel dat ik vleugels kreeg tijdens het examen. Omdat hij erbij was.
Why not? Is toch leuk? Leeft hij nog?
Nee, hij is overleden.
Oh, hij is overleden, hij maar is niet overleden. Aan dit.
Nee. Kijk, een ander belangrijk... onderwerp is dat ik zelf stond altijd heel vrolijk in mijn seksualiteit. Hè, als jong meisje dacht ik altijd van, nou, dat is gewoon echt iets heel leuks. Ik kon niet wachten. Hè. En mijn eerste seksuele ervaring was heel erg leuk, maar die werd overschaduwd door een echt afschuwwekkende verkrachting van een vriendinnetje van mij. En toen ben ik heel erg geschrokken. Ik dacht echt, god, seks heeft echt twee verschillende kanten. Wat vreselijk, dat weet je als jonge vrouw eigenlijk niet. En gaandeweg dat ik groter werd en hier in Amsterdam kwam... ja, werd ik geconfronteerd met meer seksueel geweld. En toen ik jonge vroedvrouw was en in een achterstandswijk werkte... toen ben ik echt heel erg geschrokken. Want ik kwam toen echt in aanraking met incest in alle lagen van de bevolking... en de trauma's die vrouwen daarvan over hebben gehouden. Dus ik vroeg me af, heb jij via vriendinnen daarover gehoord? Of ben je ooit zelf onheus bejegend door een man?
Nee, ik heb niet dergelijke ervaringen gehad, gelukkig. En ook in mijn omgeving. Eigenlijk niet, maar al helemaal niet in de mate waarop jij daarmee in aanraking bent gekomen.
Nee, fijn. Nou, dat is alleen maar heel erg gelukkig.
Nou, chockerende passage hoor in het boek. Ik vind passages, ik vind dat nogal wat. Maar we hebben net gisteren of eergisteren gehoord... dat 1 op de 10 studenten seksueel onheus wordt bejegend door... het is een verschrikkelijk hoog cijfer.
Ja,
1 op de 10...
Ja. Door?
Door wie dan ook.
Door studenten. Door
medestudenten. Vroeger, als een meisje nee zegt, bedoelt ze ook nee. Geldt dat niet meer nu dan?
Nee, maar dat op het ogenblik hoor je dat er eigenlijk een soort verruwing een beetje is... in de seksuele manier waarop jongens omgaan met meisjes. Merk jij dat in jouw kringen?
Het verbaast mij om te horen dat er een verruwing plaatsvindt, volgens jullie.
Ook bijvoorbeeld dat je op straat veel vaker onheus wordt bejegend als vrouw. Dus,
ja.
Dat is al zo lang zo.
Hè? Ja, dat is al lang zo, maar dat schijnt nu dus erger te zijn. Maar ik ben blij te horen dat jij dat niet ervaart.
Nee. Ik hoorde een paar dagen geleden op de radio dat ze in Enschede straatintimidatie gaan verbieden.
Dat heb ik ook gehoord.
Dus mensen krijgen een boete als ze iemand nafluiten. En dat zullen dan in het meeste geval mannen zijn die vrouwen nafluiten. En het lijkt me wel lastig om te toetsen wanneer het onschuldig is en wanneer het intimiderend is. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met... je stemming en hoe je dat ontvangt.
Het lijkt
iemand kan het heel onschuldig bedoelen.
Ja.
Het lijkt me onmogelijk, omdat je hebt in Rotterdam ook al geprobeerd om dat strafbaar te stellen. Hoe moeten ze dat dan doen, Sophie? Hoe moet je dat dan doen? Je kan toch iemand moeilijk de bak in sleuren omdat hij naar iemand fluit?
Nee, dit is eerder om, als de ander zich onveilig daardoor gaat voelen.
Ja, maar
voelen,
dat hoor je nou ook in mensen steeds, een telefoon. Dat is natuurlijk veel bedreigender, hè? Dat is ook niet alleen van deze
wat
tijd.
Wat bedoel je met meisjes?
Nou, dat meisjes die alleen op straat lopen, die steeds hun telefoon in die soort
in de aanslag
hebben.
Houden.
Van de aanslag houden met vriendinnen. Die gewoon bang zijn. Ik heb dat nooit meegemaakt. Maar
om
dat schijnt
aangevallen te worden.
Ja.
Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel veel mannen die niet zo goed begrijpen hoe het werkt. Maar ik weet niet of dat nu erger is dan vroeger.
Ja.
Dat vraagt me heel erg af. Heb juist het idee dat we in een tijd leven waarin consensus een belangrijk onderwerp is. Maar dat mannen er wel op worden aangerekend dat ze in de gaten houden of iedereen er evenveel zin in heeft.
Ja, inderdaad. Maar het hangt misschien ook een beetje van dingen
af. Je hebt op dit moment een relatie, Sophie?
Nee, ik ben aan het daten met een hele leuke Engelsman.
Oh, spannend! Exciting!
Hij kan dit niet verstaan.
Exciting! Hij kan dit lekker niet horen.
Al een tijdje, of niet?
Een paar weken. Twee, drie maanden, denk ik.
En hoe heb jij hem ontmoet?
Nou, hij woont twee straten achter mij. Maar ik kende hem niet. Ik had hem nog nooit gezien. Ik was bij een vriendinnetje aan het eten. En zij werkt bij mij om de hoek. En ik was een beetje aan het vertellen over mijn datingleven. En ik had toevallig net een telefoontje gekregen van mijn allereerste liefde. Van toen ik 15 was. Die heb ik voor 10 jaar lang een soort van vaak gezien. We hadden nooit verkering, maar we waren een soort elkaars grote liefde. Maar we maakten daar niks serieus van. En op een gegeven moment was hij van de aardbodem verdwenen. Ik had niet verwacht dat ik hem ooit nog zou zien. En toen ineens belde die. Dus ik zei, nou ja, kom er langs. En toen viel het zo tegen. Ik dacht, oh,
dat is ontzettend grappig.
Toen had je ook seks met hem.
Dat wou ik nou net vragen.
Ja, dat hebben we wel gedaan. En het was heel gezellig. Het was echt leuk om hem weer te zien en om verhalen op te halen. En ik had een beetje verwacht dat hij een enorme transformatie zou hebben doorgemaakt. Maar nou, het was gewoon nog steeds dezelfde jongen. Maar waar ik hem vroeger heel bijzonder vond, vond ik hem nu zo gewoon.
Een beetje kammen.
Hij had stilgestaan.
Ja, het was echt intellectueel totaal geen uitdaging. Het was gewoon gezellig, meer niet. Dus toen had ik hem 2 of 3 keer gezien, ik weet het niet meer. En ik was dat zo aan het vertellen. En ineens begon mijn vriendinnetje te schreeuwen. Die zei, oh, ik ga jou mijn collega voorstellen. En zij is nogal voortvarend. Dus 2 dagen later kreeg ik een berichtje van hem. Toen zijn we 's ochtends een rondje gaan wandelen met mijn uitlaathond.
Maar het was natuurlijk in coronatijd.
Ja, dus toen heb ik hem uitgenodigd bij mij in de galerie.
Oh, ja.
Dat was ook leuk. Toen dacht ik al vrij snel in het gesprek, hij is heel leuk, maar dit gaat hem niet worden. Hij is sowieso veel te keurig. Een beetje zo dat Britse, weet je wel. Maar toen, toen bleven we toch maar kletsen en een beetje drinken. En toen werd het steeds gezelliger. En nu vind ik hem eigenlijk heel leuk. Steeds leuker. Ja.
Maar Sophie, hij heeft niet dat Britse kostschoolsyndroom. Dat die mensen die niks durven op seksgebied en zo, daar heeft hij geen last van.
Nee, totaal niet. Okay. Sterker nog, diezelfde avond ben ik bij hem in bed beland. En toen dacht ik, oh, jij bent een beetje dirty.
Ah, het was niet een stiff upper lip. Het wordt wel steeds gezegd. Dat is geweldig. Enig.
Oh, nou, dat was.
Dat is toch fantastisch?
Ja, niet te dirty, vond jij?
Nee. Decently dirty.
Dat mag toevallig. Enig.
Oh, nou, wat leuk.
Nou, we hebben een aantal keer tegen elkaar uitgesproken dat we elkaar echt heel leuk vinden.
Ja.
En voor de rest,
Wanneer is het dan aan?
Vind ik een goede vraag. Vind ik ook een beetje lastig. Ik vind relaties best eng. Ik vind het fijn om alleen te zijn. Dan weet ik waar ik aan toe ben.
Mm-hmm.
Aandacht is leuk. Maar ik vind iets niet per se heel waardevoller als het voor altijd is.
Ja.
Blijft hij in Nederland, Sophie? Blijft hij hier? Oké, leuk.
En wat is zijn beroep?
Filmproducent.
Superleuk.
En hij heeft heel leuk werk. Volgens mij is hij er ook heel goed in.
Is hij getrouwd geweest? Heeft hij kinderen?
Hij is getrouwd geweest. Hij is divorced.
Divorcee.
heeft geen kinderen.
Oh, dat is wel lekker rustig. Dan heb je dat niet.
Hij zou wel kinderen willen. Ja, dat, en ik wil dat niet. Dus dat is, ben benieuwd hoe dat gaat.
Ja.
Ja.
Nou, dat kristalliseert zich wel uit, hoor, allemaal. Dat komt.